Oké, hartelijk bedankt Eiken voor die vriendelijke introductie. Ik zal direct beginnen en ik zal de hele les lezen, want mijn Nederlands is nog niet zo goed als het zou zijn. Terug in de kaas, dus de titel, homoseksualiteit en vrijheid in Jonas Gardell's trilogie, een verhaal van liefde, ziekte en dood. Seksuele contacten met andere mensen kunnen ingaan is geen vanzelfsprekendheid. Het is niets waar je als tiener op een natuurlijke manier ingroeit, maar iets dat je moet durven, een avontuur, waaraan je je moet wagen, meestal tegen weerstand, of die nu van binnen of van buiten komt. In het geval van homoseksuele of andere vormen van geaardheid die van de heteroseksuele norm afwijken, wordt dat bijzonder duidelijk, maar wel beschouwd geldt dat voor alle vormen van seksuele handelingen. In de lezing van vandaag wil ik aan de hand van een analyse van Jonas Gardell's trilogie een verhaal van liefde, ziekte en dood, waarin hij het vooral over homoseksuele handelingen heeft, aantonen op welke manier seksualiteit en vrijheid kunnen samenhangen. De onderzoeksvragen die ik wil formuleren zijn, op welke manier vertelt Jonas Gardell in zijn trilogie over homoseksuele lusten en praktijken? In hoeverre zijn deze gekoppeld aan een concept van vrijheid en emancipatie? Hoe verwoordt Gardell de betekenis van de uitbraak van AIDS in de jaren 80 voor het vrije homoseksuele leven? En in hoeverre werden volgens de romans homoseksuelen door de epidemie terug in de kaast gejaagd, waaruit ze zich zo moedig en moeizaam hadden bevrijd? Een andere vraag die ik belangrijk vind, maar niet zal beantwoorden. Een vraag die ik belangrijk vind voor een meer algemene discussie over seksualiteit en vrijheid, is de vraag hoe de homoseksuele praktijken die in Gardells trilogie aan bod komen, zich verhouden tot traditionele heteroseksuele praktijken en concepten, zoals het concept van de romantische, exclusief monogame liefdesrelatie. Heeft de strijd voor vrije homoseks het heteroseksuele seksleven veranderd? Is het mogelijk dat een meer liberale houding tegenover wisselende seksuele contacten, also contacten met meerdere personen, of een meer gevarieerd seksleven, zoals dat voor de homoseksuele subcultuur als kenmerkend kan worden beschouwd en zoals het ook in Gardells boeken besproken wordt, meer acceptatie heeft bekommen in heteroseksuele contexten? Bestaat er dus een verband tussen homoseksuelle promiscuïteit en een uitbreiding van bijvoorbeeld polygame relaties? Omdat heteroseksuele relaties in Gardells romans nauwelijks gethematiseerd worden, biedt zijn werk hier echter geen direct antwoord op. Desondanks biedt het interessant materiaal om over deze vragen te reflecteren. In de trilogie wordt er namelijk op tweevoudige Weise over romantische Liefde en seksuele Lusten gesproken. Enerzijds wordt het homoseksuele Sexleven als een promiscue Sexleven gerepresenteerd, dus als een Form von Sexualität, waarin vaste Partnerschappen en exklusive monogame Liefdesrelaties nicht het primäre, of tenminste nicht het enig legitime sein. Maar anderzijds wordt er in de romans toch veel verteld over homoseksuele Koppels, voor wie seksualiteit weliswaar zeer belangrijk is, maar niet ten koste van intimiteit, emotionele bijstand en zorg. Maar hoe belangrijk intimiteit en close contact ook zijn, toch is het opvallend dat deze koppels zich niet in het samenzijn terugtrekken, maar deel uitmaken van een grotere gemeenschap, namelijk de gemeenschap van de homoseksuele familie. Die analyse van Gardells trilogie biedt dus de mogelijkheid seksualiteit te bespreken als iets dat niet noodzakelijk samenhangt met het romantische begrip van liefdesrelaties en dus niet met seksuele identiteitsbepaling op basis van seksuele partnerkeuze, maar als iets dat de nadruk ligt op het gebruik en de beleving van de lusten. Een belangrijk wegbereider voor dit standpunt is de Franse filosoof Michel Foucault. In een instructief artikel over Foucault's gedachten over sadomasochisme heeft de Geense klassicus Danny Pratt beklemtoond dat Foucault droomde van de creatie van een, citaat, een systeem dat louter op genietingen zou gebaseerd zijn, omdat, zoals Foucault zei, genietingen geen paspoort hebben. Deze soort van identiteitsloos of anoniem genot kan men ook als een vorm van niet-disciplinaire erotiek opvatten, als, citaat Pratt, een erotiek van het vluchtige en het diffuse lichaam met zijn toevallige ontmoetingen en zijn genietingen zonder berekeningen. De openheid en de niet op een bepaald doel gerichte lust, waarvan hier de sprake is, en die ik als een vorm van vrijheid grondiger wil onderzoeken, is de vrijheid van normaliserende praktijken en ook de bevrijding van sociale en vooral familiaire verwachtingen. We hebben het hier dus over de vrijheid om je eigen seksueel leven individueel vorm te geven. Wat ik nu wil onderzoeken is wat de Zweedse schrijver Jonas Gardell hierover te vertellen heeft, welke mogelijkheden, maar ook welke risico's hij er meer verbonden ziet. Maar voor ik dat doe, zal ik nog even Gardell als mens en auteur voorstellen en de trilogie in de werkkontext plaatsen, zodat is wat ik wil vanavond doen. Daarna zal ik dan de stijl en structuur van de trilogie beschrijven. In een derde stap wil ik de belangrijkste thema's van de romans bespreken en proberen ze met het oog op mijn probleemstelling samen te vatten. So, Jonas Gardell en zijn literaire werk. Jonas Gardell is een bekende en populaire verschijning in Zweden en is openlijk homo. Hij is stand-up comedian, schrijft romans en toneelstukken. Hij is zeer actief op sociale media en hij is bevriend met kroonprinses Victoria van Zweden, die hem in 2013 de prijs Homo van de Jaar had uitgereikt. Gardell is getrouwd met Mark Levenhout, zien we hier, een bekende presentator met wie hij samen bij een lesbisch echtpaar 2 kinderen heeft. Dat zien we niet. Jonas Gardell heeft aan de ene kant een extroverte persoonlijkheid, maar is aan de andere kant ook een heel serieus iemand. Hij is opgegroeid in een christelijke familie en heeft altijd beklemtoond dat hij er steeds van overtuigd is geweest dat God hem lief heeft. Ik denk dat beeld hier toont de speciale positie voor hem echt goed. Omdat deze overtuiging ook in bijna al zijn werken duidelijk aan bod komt, is het geen toevalligheid dat hij in het jaar 2007 het eredoctoraat theologie van de Universiteit van Lund heeft ontvangen. Een echt traditionele en ook conservatieve universiteit. Die beslissing werd gemotiveerd met volgende argumenten. Doorheen heel zijn literaire werk is er een focus op remarginaliseerde, buitengesloten mensen, doordrongen van het verdedigen van menselijke waardigheid en mensenrechten. Er zijn maar weinig mensen, die mensen kunnen verenigen over die generatiegrenzen heen, zoals hij. Een humor en ernst combineren met een treffzekerheid, die van hem een belangrijke commentator en criticus van de maatschappij maakt. Dat Jonas Gardell een in Zweden zeer gewaardeerde, of zo natuurlijk niet altijd een oncontroversiële persoon is, blijkt ook uit het feit dat hem 6 jaar later nog een eredoctoraat werd verleend, deze keer het eredoctoraat Geneeskunde van de Universiteit Linköping. Diese Kerl, Kriechei, het ihre Doktorat, Zitat, vor sein wehlseidige Beschreibung von ein donker Hofstück in die Residenz von der Schweizer Geneeskunde, das mit het Och, ob wat wei mit sein Verhaal überliefte siegte ein Tod, wat hei mit sein Verhaal hat publik gemacht. Het attestike Werk von Jonas Radell, kurz zusammenzufassen, ist geen gemakkelijke Sack. Geen gemakkelijke Tag. Zoals ik al gezegd heb, werkt hij zowel als schrijver, toneelschrijver en schrijver van scripts. En ook als komiek en muzikus. Hij heeft dus een veelheid aan werken in verschillende genres en media gepubliceerd. Ik zal nu enkel die noemen die ik zelf ken of die ik bijzonder belangrijk voor ons thema vind. Sein literaire debuut hat Gardel in het jaar 1985 mit dem Roman Passiespiel, Passionsspielet. Ein Roman über eine homosexuelle Relation, über Vertrauen und Traulosheit, Hoop und Teleurstellung, zusammengefasst über die Unmöglichkeit, der Mensch zu sein, die man ist. Die gleiche Zeit begann Gardel mit seiner ersten eigenen Stand-up-Comedy-Show, die er seitdem kontinuierlich entwickelt. Sein erster großer literärer Success hat Gardel in 1992 mit seinem Roman Ein Komik gröit op, ein Komiker upwächst. Ein gedeeltelijk autobiografisches Werk. 3 Jahre later tonte er sein Talent für das Schreiben von Filmszenarios. Der auf Gardels Skript basierte Film Pensionat Oscar wird ein großer Success. Ebenso der folgende Film Het Leven ist ein Slager mit seinem besonders populären Lied Ich soll je altijd lief hebben. In den letzten Jahren hat Gardel auch viel Success mit seinen Shows. In 2013 Mein einige Leben und jetzt nu 2016 30 Jahre zusammen. Die Vielseitigkeit von Gardels artistische Anleg, die hier tevoorschijn kommt, die originelle Mengeling von ernstigen Unterwerfen und humoristische Präsentation, rekombiniert mit einer Neigung nach großen Gefühlen, Passie und Dramatik, heeft mijn collega, de Deense literatuurwetenschapper en criticus Dagede, als volgt samengevat. Dagede is een kunstenaar die volksheid en populair doordringingsvermogen verenigt met een brandend seksueel-politiek engagement, die een elegante balans maakt tussen propaganda, sentimentaliteit, Melodrama, Pathos und empathische Personsschilderungen und nicht het minst Humor. In der niederländischen Welt ist Gardel, denke ich, schlecht bekannt durch seine Trilogie über Liefde, Siegte und Tod, die Buchen dus, die von da zentral stehen. Der ursprüngliche schwedische Titel, was Dorke Aldrig Tora utan Hanska in Niederlands droeg nooit tranen zonder handschoenen. Deel 1, Kärleken, de liefde, werd in Zweden in het jaar 2012 gepubliceerd. Een jaar later kamen deel 2, Sjukdommen, de ziekte, en deel 3, Döden, de dood. De trilogie werd ook als een tv-serie verfilmd in oktober 2012 in Zweden getoond, dus nog voor alle romandelen gepubliceerd waren. En als we nog een beetje tijd hebben, wil ik graag ooit een scène tonen. De Nederlandse vertalingen door Kim Liebrand kwamen verrassend snel op de Nederlandstalige boekmarkt. Deel 1 in het jaar 2013 en deel 2 en 3 in het jaar 2014. Vertalingen naar andere talen zijn, voor zover ik weet, tot vandaag nog niet op de markt gekomen. Nu een beetje meer over de structuur en de stijl van de romans. Jonas Gardels trilogie, een verhaal van liefde, ziekte en dood, vertelt, an der Hand von einem Lebensverhalt von enkelen Homosexuellen, die Geschiedenis von der doorbrekende Homo-Emanzipatie en de opkomst van de ziekte AIDS in het begin van de jaren 80 in Stockholm. De hoofdpersonages zijn 7 jonge homoseksuelen die elkaar in Stockholm ontmoet hebben en een vaste vriendenkring vormen. Het gaat over Benjamin, Rasmus, Lars-Åke, Seppo, Reine, Bengt en Paul. Terwijl Rasmus en Benjamin het centrale koppel van het verhaal zijn, kan Paul als een soort van centrum worden beschouwd die de hele groep als zijn familie om zich sammelt. Elke deel van de trilogie heeft, zoals de slagwoorden liefde, ziekte en dood aanduiden, zijn specifieke focus, maar eigenlijk komen alle aspecten in alle delen voor. Het eerste deel, het deel met de titel De Liefde, begint bijvoorbeeld met de dood van Reine en springt dan terug in de tijd en vertelt een episode uit de kindertijd van Benjamin. De trilogie heeft duidelijke fictieve trekken, maar het verhaal is tegelijkertijd op feiten gebaseerd. Sommige feiten worden er beschreven, bijvoorbeeld door krantenartikelen en uitspraken van artsen of politici te citeren. Aan het eind van elk deel verwijst Gardell naar de bronnen die hij heeft gebruikt om zijn werk te kunnen schrijven. Op basis van deze mengeling kan man de trilogie misschien ook met de term fiction beschrijven. De reden voor deze vertelstrategie benoemt de verteller in het begin van de trilogie duidelijk. Hij wil herinneren en getuigen. De verteller beklemtoont dat zijn verhaal een verhaal over een tijd en een plaats is. En dat wat in dit verhaal wordt verteld, echt gebeurd is. Hij benadrukt, citaat, het is als het ware een plicht om het te vertellen, een manier om te eren, te rouwen en te herdenken, te strijden opdat men niet verreedt. Wat je niet mag vergeten, zijn enerzijds de talrijke dodelijke slachtoffers die de ziekte eisten, maar vooral ook niet de verantwoordelijkheid die de hele maatschappij voor het ongeluk en de elende van veel betrokken homoseksuelen draagt. De schuld die de maatschappij op zich heeft geleden, is volgens de verteller vooral een gebrek aan empathie en solidariteit. De Zweedse titel van de trilogie, heb ik al gezegd, Torka aldrig tora utan handskar, droog nooit tranen zonder handschoenen, maakt dat duidelijk. De titel wijst op een scène die in het begin van deel 1 beschreven wordt. Een jonge man ligt in het ziekenhuis en heeft vreselijke pijn en huilt. Hij is getekend door Kaposi-sarcom, een soort kanker, in een ver gevorderd stadium. Hij heeft nog maar een paar dagen te leven. Omdat man vermoedt dat de ziekte besmettelijk is, ligt de man in een isolatiekamer. De 2 verpleegkundigen, die de man verzorgen, dragen beschermende handschoenen en kleding. Maar de een heeft de handschoenen uitgetrokken om beter te kunnen werken. Als ze ziet hoe zeer de man huilt, veegt ze zijn tranen met de rug van haar hand weg. Het is een kleine en snelle beweging, heel spontaan gedaan. Een teken van medeleven. Maar de andere verpleegster wijst haar baas terecht. Volgens haar is het onverantwoordelijk de zieke zonder handschoenen aan te raken. Ze vermaant, citaat, ja, als je zo nodig tranen wil drogen, dan moet je echt handschoenen dragen. Metaphorisch uitgelegd beklemtoont die scène de hele problematiek van de ziekte AIDS. Ze werd een woord tot op heden als iets beschouwd dat je niet mag aanraken, als iets waarvan je beter afstand kan houden. Geen direct contact tussen zieken en gezonden, tussen homoseksuelen en heteroseksuelen, zwischen uns und den anderen. Jonas Gardells Trilogie ist ein realistisch, explizit und redetailliert verteilt Werk. Es ist in einem bestimmten Date und in einem bestimmten Platz verankert. Es spielt sich auf verschiedenen Datestippen ab, man wird altijd in der tegenwoordige Zeit geschrieben. Der Leser kriegt dadurch das Gefühl, die hele Zeit dabei zu sein, teilzunehmen an den Gebeurtenissen. Maar hoewel de verteller er enerzijds in slaagt de lezer in het binnen te zuigen, doorbreekt hij de illusie erbij te zijn anderzijds toch ook weer. Hij doet dat door de levensgeschiedenissen van de hoofdpersonages en de chronologie van de gebeurtenissen te doorbreken en op een gefragmenteerde manier weer samen te zetten. Het verhaal wisselt dus snel tussen verschillende tijdslagen en vertelsituaties die de lezer met erg verschillende emotionele toestanden confronteren. Met geluk, hoop, rouw, woede en vertwijfeling. De centrale tijdslag vindt plaats in de vroege jaren 1980. Hier ontmoeten we de hoofdpersonages in hun jonge jaren. Dat betekent dat ze tussen 20 en 30 zijn. Ze zijn alle nog gezond en vol levenslust en levenskracht. De meesten van hen hebben pas hun coming-out genieten, pas hun coming-out geheeft en genieten nu van het onbezorgde homoseksuele leven. Op de tweede tijdslag, die pas sommige jaren later speelt, dus in de late jaren 80, ziet de situatie er heel anders uit. De meeste hoofdpersonages zijn ernstig ziek, ze zijn met de HIV-virus geïnficeerd, vechten met verschillende ziekten zoals longontsteking, gordelroos of kanker, of zijn al dood. De derde tijdslag speelt zich af in het verleden, in de jaren 1960. Hier leren we de hoofdpersonages als kind kennen. Centraal staat hier hun relatie tot hun ouders. Hoe individuell deze relaties ook zijn, toch lijken ze ook wel op elkaar. Ze worden namelijk allemaal gekenmerkt door een bijzondere distantie tussen kinderen en ouders. Diese Distanz hilft damit zu merken, dass das Kind sich nicht gut fühlt in seiner Umgebung, omdat es als anders von Art begegnet wird, auch und vor allem durch seine Eltern. Das Anderssein hilft vor allem mit der sexuellen Orientierung von den Kindern zu merken, aber das ist noch vor den Kindern noch vor den Eltern deutlich. Deutlich ist darentegen, dass die Kinder so schnell möglich weg von den Eltern willen, dat ze een andere soort van gemeenschap zoeken. En als de kinderen oud genoeg zijn, verlaten ze dus allemaal hun thuis en vertrekken naar Stockholm. Hoewel Gardels romans realistische romans zijn, ontbreken ze echter niet aan emotionele kracht. De emotionele werking heeft enerzijds natuurlijk met de gebeurtenissen zelf te maken, met de inbraak van ziekte en dood, in een vrolijke, soms enthousiaste en uitgelaten gemeenschap, maar ook met centrale symbolen die er worden gebruikt om de vertelsituatie te illustreren. Een van deze centrale symbolen is de witte eland. Zeg je zo, eland? Is correct? Ja. Deze eland ontmoeten Rasmus en zijn ouders een eerste keer als ze een dag in het bos bessen plukken. De eland duikt uit het donker op en lijkt op een mythologisch wezen. Rasmus' vader legt uit dat het niet over een albino gaat, maar gewoon over een andere genetische aanleg. Hij informeert ook dat er mensen zijn die ervoor pleiten een witte eland dood te schieten, omdat hij geen deel is van de natuurlijke orde, mijn fout. Die mensen vinden, aldus Rasmus Vader, dat hij hier niet hoort, dat het verkeerd is, dat hij hier is. Rasmus is verontwaardigd en argumenteert dat de eland hier toch wel is, Der Vater verklärt, dass er ein witte Elend und eine notsakelige Vitalität anbringt, um beizutragen an die Stabilität von der Populasien. Rasmus und mit ihm der Leser begreift, dass der Vater het nicht allein über Elenden hilft, sondern über alle Wesens, die von den natürlichen Orden liegen, achterwecken, die anders sein, dus auch Rasmus selbst. Het Effekt ist, dass sowohl Rasmus als der Leser mit Medeleben vor der Beutenstander und mit Obruhr gegen die hegemoniale Majorität reagieren. Dass es den Absichten von den Homosexuellen um ein besonders quetzbar und durch bedrechte Art rat, beklemmt und Gardell auch noch mit einem anderen Symbol. Die Witte Margariten, die Rasmus Moder in Mai 1989 heeft geplant, en die door een ongewoon late vorst allemaal zijn dood gefroren. De verteller maakt de symboliek ook hier weer heel duidelijk. Eerst vertelt hij over de dode bloemen en dan verwijst hij naar Rasmus die tegelijkertijd in een bed op afdeling 53 in het Zuiderziekenhuis ligt. Citaat: Er ist nu bijna niets meer van hem over. Hij is 25 jaar oud en hij zal sterven. In mij hoort het niet te vriezen. De witte kleur, die zowel de Margrieten als ook de Eland kenmerkt, kan aan de ene kant met schoonheid en onschuld geassocieerd worden en aan de andere kant met dood. Door deze metaforiek wordt het centrale onderwerp van de romans ter sprake gebracht. De kwetsbaarheid van de mens in het algemeen en de kwetsbaarheid, de frariliteit en teerheid van de homoseksuele mens in bijzonder. De boekomslagen van de drie romans, vooral die van de Zweedse uitgave, tonen dat ook vrij duidelijk. Hoe deze thematiek in de romans wordt ontwikkeld en welke subthema's ermee aan bod komen, wil ik nu graag tonen. Niet het meest centrale thema, maar toch een belangrijke bedoeling van Gardells trilogie is de toelichting over de situatie van homoseksuelen in Zweden in de jaren 1980. Het eerste gegeven dat de verteller beklemtoont is dat de jaren 1980 in vergelijking met vandaag, citaat, zo'n totaal andere tijd waren. Over seksualiteit werd toen nog altijd vaak als ziekte gesproken, tot 1979 was dat zelfs de officiële benaming, later was het dan enkel nog een seksuele afwijking. In het eerste deel van zijn trilogie verwijst de verteller in deze context naar de Duitse arts Magnus Hirschfeld en andere homoactivisten van het eerste uur, namelijk rond 1900. De verteller legt uit. Ze voerden heel bewust campagne om de maatschappelijke opvatting van homoseksualiteit als een verderfelijke fout te veranderen, in homoseksualiteit als een biologische afwijking, een tragische spelling der natuur, om op die manier tegen de paragraaf in de wet te kunnen pleiten, die homoseksualiteit verbood op straf van opsluiting. Een ander, daarmee samenhangend aspect, dat voor alle hoofdpersonages van de roman centraal staat, is de onwetendheid ten opzichte van homoseksualiteit, of beter het doodzwijgen van alles wat ermee te maken heeft. Als jongeren groeien Rasmus, Benjamin, Bengt en al die anderen op in een omgeving waar zoiets als homoseksualiteit niet bestaat. Zelfs op school, in de relationele en seksuele vorming, was er geen informatie over homoseksualiteit te krijgen, slechts in enkele boeken was er misschien een klein notitie, maar die was echter niet aanmoedigend. De verteller ligt toe, in het biologieboek op school stonden in het hoofdstuk over seksuele voorlichting helemaal aan het einde een paar zinnen over seksuele afwijkingen en stoornissen. Daar, in die paar zinnen, lichtte het woord op als een neonreclame. Het sprong uit de bladzijde naar voren, bleef aan je plakken en je bloeste van schaamte en hoopte dat niemand anders in de klas het tegelijk met jou las, opkeek en je doorhad. Het citaat maakt duidelijk dat de jongeren een waar idee van zichzelf als afwijkend van de norm hebben, dus anders van aard zijn, maar geen mogelijkheid hebben om over deze soort van anders zijn te reflecteren. Het was alleen iets waarvoor je je moest schamen. Homoseksualiteit, dat is nu misschien al duidelijk, wordt in Gardels trilogie niet voorgesteld als iets waarvoor je kan kiezen, maar als iets aangeboren. Het is iets dat je bent of niet bent. Het is een deel van jouw identiteit. Symptomatisch voor dit essentieel concept van homoseksualiteit zijn scènes waarin de homoseksuele identiteit van de hoofdpersonages Erasmus en Benjamin door anderen ontdekt wordt. In Erasmus' geval is het zijn vriendin Gabriela, die zelfs lesbisch is, die hem als homoseksueel erkent. Al wanneer ze hem voor de eerste keer ontmoet, zegt ze: "Jij bent vast homoseksueel." Hetzelfde gebeurt Benjamin, wanneer hij Paul, de vader van de homoseksuele familie, voor het eerst ontmoet, stelt deze de rhetorische vraag: "Je weet wel dat je homoseksueel bent, toch?" En dat is eigenlijk een echt grappige scène voor Benjamin. Hij is een getuige Jehovas en hij raadt van deur tot deur en komt tot Paul en ja, toont zijn materiaal en, Paul zegt, ja, dat is echt interessant en ik koop het hele concept, als ze zo fijne Bilder hebben en so zo'n junge Mannen, het is goed. En Benjamin, hij is natuurlijk een beetje geïrriteerd en hij gaat en zegt, ja, ik kom misschien een beetje ongelegen. Paul zegt, nee, niet. Blijf graag. Maar Benjamin gaat en dan zegt Paul, je weet wel dat je homoseksueel bent, toch? En dat is een soort shock voor Benjamin. Maar ook als de eerste impuls om de eigen homoseksualiteit te ontdekken van buiten komt, is het sowohl voor Rasmus als voor Benjamin toch noodzakelijk ook zelf de afdoende stappen uit de kast te doen, wat betekent openlijk voor een homoseksualiteit uit te komen. Vooral wat betreft Rasmus lijkt dat proces op de zogenaamde rite passage, die de Franse ethnoloog Arnold von Gennep in zijn belangrijke werk de rite passage, overgangsrituelen, uit 1909 heeft besproken. Van Gennep beschrijft de menselijke ontwikkeling als een ontwikkeling die door verschillende fasen en sociale statussen gestructureerd is. Elke nieuwe fase wordt volgens Van Gennep ingeleid door een ritueel wat de overgang naar de nieuwe status begeleidt. Volgens hem bestaat elke fase uit drie delen. Het eerste, de afscheiding van de vroegere fase en alles wat daarbij hoort. Deze fase wordt ook als een soort symbolische rituele dood opgevat. Twee, de overgang, ook de liminale fase genoemd. En drie, de reïntegratie of de fase van de hergeboorte. Dat betekent de terugkeer in de samenleving met anderen, maar nu als een veranderde persoon, een persoon met een veranderde status. Mit Betrekking tot Rasmus sieht dieser Übergang von der einen Status nach der anderen, von dem einen Leben zu dem anderen, er so aus, dass er seine Familie und damit die kleine Stadt Koppum verlässt und nach Stockholm verhüllt. Das neue Beginn bedeutet, das Oude zu lassen gehen, das Laten verdwijnen in den Mist, wodurch es aufhört zu bestehen. Dat Rasmus en de andere jonge homoseksuele mannen naar de metropool verhuizen, is geen toeval, maar heeft ermee te maken dat het slechts in een grote stad mogelijk is om homo te zijn. De verteller laat ons weten. In Stockholm was het al moeilijk om praktiserend homo te zijn. In een kleinere Zweedse stad als Karlstad of Arvika was het bijna onmogelijk. En in een hart als Koppom, daar hoefde je er niet eens aan te denken. En als je wel aandacht, zou je worden uitgelachen, omdat het zo bespottelijk was. In Stockholm word je niet uitgelachen. In Stockholm vind je andere homo's, je bent niet langer eenzaam. In Stockholm maak je deel uit van een kritische massa en kan je een, citaat, nieuw, vrijer en waarachtiger leven beginnen. Als je je geboortedorpje verlaat en naar Stockholm komt, kom je uiteindelijk thuis. Terwijl Rasmus en die anderen zich in Stockholm thuis voelen, betekent de staat voor de ouders een bedreiging. De vreemde, grote staat zal hun kinderen kapot maken. Dat wordt duidelijk met het oog op Rasmus' vader Harald. Als hij aan Stockholm denkt, ziet hij, citaat, iets donkers, drassigs en slijkachtigs met de stank van stilstaande verrotting en moeras waarin je langzaam wegzinkt. De beelden die Rasmus' vader hier in de zin komen, zijn beelden die traditioneel vaak met homoseksualiteit werden verbonden. Homoseksualiteit werd als een vieze, onhygiënische Form van Seksualität beschouwd. Iets wat alleen in het donker gebeurt en mag gebeuren. Iets dat niet met intimiteit, vertrouwen en geborgenheid te maken heeft, maar met vluchtigheid en anonimiteit. En compleet verkeerd is dat nu ook niet. De verteller zelf beklemt en waagt dat Stockholm precies deze mogelijkheid biedt, namelijk de mogelijkheid van, citaat, snelle en anonieme seks. En hoe over deze andere vormen van, homoseksuele handelingen verdeeld wordt, zal ik het nu over hebben. Verschillende vormen van seksualiteit, van seksuele identiteit en seksuele gedragingen van elkaar te onderscheiden, is een problematisch opzet. Als je het doet, doe je eigenlijk iets dat vergelijkbaar is met wat de Duitse psychiater Richard von Krafft-Ebing in zijn bekende werk Psychopathia Sexualis van 1886 gedaan heeft. Je probeert verschillende vormen van seksuele gedragingen te categoriseren. Krafft-Ebbings doel was, om verschillende vormen van seksuele gedragen te klassificeren, die hij als afwijkend van de heteroseksuele norm voorstelde. Gedragen die volgens hem abnormaal of pervers waren. Krafft-Ebbings boek kan dus als een soort Katalogus van seksuelle Perversis worden opgevat, toegelicht aan de Hand van Patientenbeschrijvingen. Het is natuurlijk niet mijn intentie om verschillende vormen van seksualiteit als normaal en niet normaal te bestempelen. Ik wil alleen onderzoeken of er bepaalde seksuele praktijken zijn, die bepaalde mensen uitoefenen, die als zodanig de seksuele identiteit van deze mensen karakteriseren of toch het toebehoren tot een specifieke groep beklemd worden. En seksuele praktijk die je vooral bij mannelijke homoseksuele en het geheim ook bij heteroseksuele mannen vindt, is het zogenoemde cruising. Dat tot toevallige, anonieme seksuele contacten in de openbare ruimte leidt. Cruising begint met het schijnbaar doelloos rondhangen, rondlopen of rondrijden op bepaalde locaties. Deze locaties zijn vaak bekend als homo-ontmoetingsplaatsen, afgekort HOP. Het gaat over stedelijk parken, openbare toiletten en stations. En dat speelt in de romans een belangrijke rol. Hu bekennt solke und Mutingsplatzen som sein, wort in Fadels Buchen deutlich, als sie ihr Blick ob Rasmus richt. Der 19-jährige Rasmus ist ob Zug nach Sex. Er ist auch, und wahrscheinlich noch mehr, ob Zug nach Liefde. Aber echt nicht allein. Als Rasmus in Stockholm ankommt, sucht er darum direkt den Platz ob, ob wafan er weht, dass es ein Entmutigungsplatz für schnelle, anonyme, homosexuelle Kontakte ist, die sogenannte Flickering. Für Rasmus ist diese Pleck reassoziiert mit iets Aufstoteliges, aber auch mit iets, was ihm abwindt. Das Meerige ist eigentlich vor allem verbunden mit was anderem, er überflüstern, nämlich, dass Flickers LK bei der Flickering, Zitat, abwicken und mit Gartös in der Rete nöken. Der Verteller lässt hören, was die anderen eroberdenken. Zitat, so smerig, Friedwehr, stront an je Lüll. Rasmus' eigen sexuelle Fantasien seien darentegen religiös geladen. Er sieht sich selbst als ein Isaak, die soll worden geopfert. Ein Isaak, die selbst het Hut tragt, Zitat, worauf sein junger witte Licham soll worden verlegt. Religie und Erotik stehen hier dicht bei Elkar, so als ob Erotik und Gewalt. Thuis in einem großen Familienbibel steht so ein Tekening. Der junge Isaak mit seinen Händen auf seinen Ruch gebunden, nackt und am Blut mit einem strahlend witten Licham, ein sichtbar steife kleine Tepels, und sein Vater, die seine enorme Hand auf Isaaks Gesichtheft verlegt und sein geheben Mess in seinen Sohn will drehen. Die religiöse Dimension, die hier an Bord kommt, kann unsere Gedanken noch ein Gehr nach von Genebs Idee von der Rite-Passage leiden. Folgens von Genep sein Übergangsritualen religiös restrukturiert, um die Transformation von einem bepaalten Status nach einem anderen in größere Bedeutung zu rieren. In dem Fall von Rasmus ist es sein sexueller Status, die verändert. Von jemand, der altet als normal und heterosexuell wird besaut, verändert er nach einem homosexuell verlangend Mann. Um diese Transformation zu können begreifen, und auch, um sie zu befestigen, gebräucht Rasmus die Vergleichung mit den religiösen Szenen. Derweil das Opfer hier noch nicht vertrocken wird, und dort Rasmus sich noch in der sogenannten liminale Phase befindet, gebührt das later dann natürlich well. Rasmus hilft, öd endlich Sex. Und well mit einem unbekannten Mann. Die Szene ist ingepasst, und das typisch für wie der Roman organisiert ist. Die Szene ist ingepasst in eine Szene, die sich die Gelegenheit in Koppen bei Rasmus Oders aufspielt. Die Oders haben Besuch von ihrem Bürmann Holger und erzählen über Rasmus' Vertrag nach Stockholm. Rasmus' Vater ist verunterst, umdat er sein bötengewohnen Jungen, Zitat, nicht länger kann beschermen, aber er will noch seine Besorgtheit, noch sein Gefühl, dass Rasmus nicht so ist als andere Jungs, openly kommunizieren. Als Holger andeutet, dass Rasmus doch altet ein bisschen wunderlich was, unterbricht der Vater ihm direkt und beklemmton, Zitat, er ist nichts miss mit Rasmus. Nach dieser Replik wisselt die Szene, und wir seien zurück in Stockholm, mehr bepaalt in die Auto von der unbekannten Mann. Der Mann beugt sich nach voren und küsst Rasmus, duft sein Tong in Rasmus' Mund. Und dazwischen putzt er unhandig an Rasmus' Hulp. Und Rasmus lässt es gebühren. Der Mann, der im Heft abgepickt, macht Rasmus' Brug open, beugt sich über seinen Penis und beginnt wäre von sachtsinnig zu säugen. Rasmus sperrt seine Ohren open und heft. Er heft noch nicht jemand. Von der einen Kant will er, aber doch auch nicht. Der Mann seufzt sich fast an Rasmus Penis, als ein älter hungerter Säugling an die Borst von seiner Mutter. Rasmus verrät alles um sich hin. In der Weile die Panik zunimmt, bedenkt er, dass es nicht so muten sein. Marty leckertät, wältet in ihm ob, er kann nicht tegen houden, het kommt gewohn. Hulpelos sucht er die hulzig seuchende Mund von der unbekannten Mann mit sein Saat. Later Abend, dieselbe Tag, hilft Rasmus noch ein Kehr Sex. Diese Kehr anale Sex. Wer ist es het erste Kehr für Rasmus? In wer ist er in Zweistreit, auf hey, wat er gebeurt will of nicht? Er ist bang, het ist kalt und het tut pijn. Maar dann ist er doch gelukkig. Er heeft het doorstaan. Er ist nicht langer einsam. Er ist so ein Typ, dat wordt genügt. Rasmus kriegt die Smaak te pakken. Kuss me, zegt hij. Ze kussen elkaar. Die Szenen tonen, dat Sexualität een cruciale Rolle spielt voor Rasmus. Dat is waar hij naar op zoek was. Wat we hij wilde hebben. Over welke Form van seksuele Handlungen hij zich heeft voorgesteld, wordt niets verteld. Misschien heeft hij zich niets concreet voorgesteld. Misschien hat er geen Idee von hoe Homosexualität in de openbare ruimte repraktiziert kan worden. Voor hem lijkt het ook niet zo belangrijk te zijn. Of het nu over orale of anale seks gaat, speelt geen rol voor hem. Hij laat alles gebeuren wat er kan gebeuren. Je kan misschien zeggen dat hij een beetje argeloos en naïef is. Maar je kan het ook zo zien dat hij open staat voor diverse en gevarieerde vormen van seksualiteit. Hij is vrij van normatieve voorstellingen van wat als normaal of abnormaal, goed of slecht wordt beschouwd. Die vrijheid van normatieve voorstellingen die hier ter sprake komt, is ook een vrijheid tegenover de traditionele verwachting niet te veel en niet te open over seks en vooral niet over homoseks te praten. Rasmus zal deze verwachting tegenspreken. Open over seksualiteit spreken en ook open over zichzelf als homo spreken maakt een belangrijk deel van zijn vrijheid uit. Maar terwijl het voor Rasmus belangrijk is om zijn homoseksuele identiteit te kunnen benoemen, kan bijvoorbeeld Rasmus' moeder het bijna niet uithouden dat Rasmus zichzelf flikker noemt. Maar Rasmus, lieverd, wil ze zeggen, dat is toch een scheldwoord. Dat is toch niet iets om over te schreppen. Maar flikker moet het zo nodig zijn. Flikker en seks. Seks en flikker, verdorie. Het lijkt wel of die twee, dat zijn Benjamin en Rasmus, het nergens anders over kunnen hebben. Demonstraties en een wil voor emancipatie. Hand in Hand op straat lopen, ermee pronken en paraderen. Vindt je het gek dat ze haar hoofd wil schudden? De verteller benadrukt nog eens dat er geen redenen zijn om homoseksuele gedragingen moreel te veroordelen. Zelfs als de verteller toegeeft dat de mannen met wie Rasmus seks heeft niet de mannen zijn van wie Rasmus heeft gedroomd, is dat voor hem geen reden om Rasmus gevarieerde seksleven kritisch te beschouwen. Voor hem is het als het ware natuurlijk dat Rasmus niet van seks afziet, alleen omdat het buiten een vaste relatie gebeurt. Seksualiteit is voor Rasmus niet noodzakelijk aan liefde of aan een vaste relatie gekoppeld. Het is mogelijk en ook volledig in orde om seks te hebben met een persoon op wie je niet verliefd bent. Voor Rasmus raadt het daarbij niet om 1, 2 of 3 toevallige contacten met mannen die hij niet kent en die hij nooit zal leren kennen, maar om taalloze. Uit het perspectief van Rasmus rapporteert de verteller helft seks mit mer mannen den hei kan onthauden. En dat opsicht befestigt Gardels verhaal de veronderstelling van de promiscue homoseksuele man. Maar anderzijds wordt er ook beklemtoond dat Rasmus eigenlijk op iets anders wacht, op liefde, of tenminste op genegenheid en intimiteit. Nog meer dan Rasmus is het Rasmus' toekomstige partner Benjamin die voorstellingen over liefde en relaties heeft die meer traditioneel lijken te zijn. Benjamin wacht namelijk op de ene grote liefde. Als hij tegenover Paul uit de kast komt, doet hij dat met een verklaring voor de romantische liefde. Hij bekent, citaat, ik wil in mijn leven van iemand kunnen houden die van mij houdt. Deze zin duikt in de trilogie nog herhaalde malen op. Het draait als een rode draad door het verhaal. Maar niet alleen als een romantische wens in de traditionele zin, maar eerder als een vordering of een aanspraak. Het draait over de eis als homoseksueel liefde te mogen ervaren. Voor Benjamin wordt deze eis realiteit als hij op Pauls kerstfest Rasmus ontmoet en ze op Edda verliefd worden. Het is echte liefde op het eerste gezicht en ook, zo te zeggen, het tweede, derde en vierde gezicht. Het is namelijk een langdurende liefde. Een liefde waarop je je kan verlaten. Een liefde die niet verdwijnt als het slecht gaat met je partner. Niet eens als deze met het HIV-virus besmet wordt. Maar hoewel de liefde van Benjamin en Rasmus als een grote, intieme, zorgsame, tedere en serieuze relatie wordt beschreven, betekent het toch niet dat het over een exclusief monogame relatie gaat. Tenminste niet wat Rasmus aangaat. Steeds opnieuw gebeurt het dat Rasmus seks met andere mannen heeft. Soms als hij boos is op Benjamin, maar soms ook zonder specifieke reden. Rasmus beklemtoont, citaat, je weet toch dat ik een open relatie wil, ik wil vrij zijn. Vrij zijn betekent voor Rasmus met andere mannen te kunnen flirten, erotische situaties creëren en natuurlijk ook heel concreet seks te hebben. Het betekent dus vrij zijn voor andere mensen. Het koppelzijn wordt niet als de enige zaligmakende vorm van intimiteit beschouwd. Even belangrijk is ook het samen zijn met de homoseksuele peer group of familie, zoals Paul die vrienden altijd noemt. Gardel maakt in zijn trilogie zeer duidelijk dat deze soort van bijeenzijn niet alleen cruciaal, maar ook een identiteitsvormende factor en dus kenmerkend voor de homoseksuele subcultuur is. Deze gewichtigheid komt bijvoorbeeld naar voren in veel scènes die zich bij Paul Toys afspelen. Ze tonen ons vrienden, die samen vieren, lachen, drinken, flirten, zelfs nog als sommigen van hen al ziek zijn. Een andere belangrijke situatie of Szene, die herhalde malen verteld wordt, speelt zich daarentegen buiten af. Maar niet buiten in de koude en het donker, maar buiten onder een stralend blauwe hemel. Het is belangrijk om dat te beklemtonen, omdat homoseksualiteit vaak met geheime, donkere en smerige werd geassocieerd. Maar dit is hier nu niet het geval. Integendeel wordt homoseksualiteit nu expliciet in een context van openheid, plezier en vrolijkheid representeert. Een goed voorbeeld hiervan zijn die scènes, die zich op het eiland Longholm in Stockholm afspelen. Hier, aan de rand van de westelijke Landtong, ontmoeten homoseksuele mannen om te zonnen, te zwemmen en seks te hebben. Hier zijn ze ongestoord, onbereikbaar onder elkaar. Hier kunnen ze elkaar aankijken en aanraken. Maar hier kunnen ze zich ook tonen. En dat doen ze met veel plezier. Altijd, als er toeristenboten langskomen, springen een paar van de sonnende Mannen op en trekken de Aandacht naar sich toe. In een van de Szenes Sender Drasmus, die Frisiers mit Benjamin, ist angekommen und bängt. Und nicht hat Koppel Benjamin und Rasmus ist hier belangreich, sondern ja, Rasmus, die sich vor bängt, interessiert. Nacht springt Rasmus nach Bengt zu und rief dem ein Guss auf seinen Mund. Bengt kriegt fröhlich nach die Rundfahrtboot. Das ist fantastisch. Wir seien in touristische Attraktion. Wir seien die zwei zusammen. Sie zweien alle beinahe die Touristen, rufen um Andacht und singen lachend. Sing if you're glad to be gay, sing if you're happy that way. Sie springen ab und näher und schudden mit dem Penis. Dit sein Hunds denen, Hund Platz um zu schwimmen, Hund Stückje Freiheit, das sie auf der Welt haben verobert. Dit ist Hund Leben, Hund Jugend, Hund Mut, Hund Lebenslust. Dit ist Hund Überwinning. Sie sollen nicht mehr zurück in der Anonymität wurden gezwungen. Sie sollen für alltäglich da sein, Rasmus und Bengt, nackt, jung, mit respierte, gebronzte Leben. In dit Moment von Freiheit und Glück. Nichts der Welt kann hin verschlagen. Zusammenfassend kann ich das sagen, dass die lichamelijke Dimensie von Homosexualität eine kruciale Rolle spielt in Radels Trilogie. Diese Dimensie kommt nicht allein in sexuelle Gedrachungen zur Uitdrukking, aber auch in den Fokus auf ein junge, moeie, nackte, mannelijke Lichaam. Ein Lichaam, das sich durft und will tonen. Ein Lichaam, das mit all seinen Lichaamsdelen, mit all seinen Zitat Geschlechtsdelen, Wallen, Hüftplöhen und hangenden Fallen will worden gesehen. Nicht in ein dunkleren Gast soll das Lichaam gesetzt worden, maar in die frische Luft. Het Lichaam freisetzen betekent auch Sex zu können haben. Anale Sex, orale Sex, Sex die pain tut und Sex die gut tut. Sex die nicht beperkt, nicht normalisiert, und nicht auf morale Manier reglementiert wird. Ungebredelte Sex und ja auch wel unweilige Sex. Mit dem Schlüsselwort unweilig sind wir nun bei dem anderen zentralen Unterwerb von Radels Trilogie angekommen, dem Unterwerb AIDS. Der Verteller erkennt nicht, dass er einen Zusammenhang besteht zwischen anonymen und wisselnden sexuellen Kontakten und die Siegte AIDS, aber er distanziert sich er deutlich von, um diesen Zusammenhang als einen Zusammenhang von Schuld anzudeuten. Für die Verteller seien die homosexuellen Männer, die mit dem HIV-Virus reinfiziert wurden, kein Daders, aber sonder Zweifel Schlachtopfers. Da die Verteller sich er so heftig ausprägt gegen homosexuelle AIDS-Siegen als Daders, die andere Menschen mit dem Siegte bedrehen, kann als ein Reaktion auf eine in der Tat schreckbare Diskriminierung von Siegen auf eventuell Siege Homosexuellen worden reinterpretiert. Zwei Argumentaties seien dabei besonders dominant. Die eine sagt, dass AIDS ein rechtfertiger Straf vor ein tiefe natürliche Homosexleben ist. Die andere beklemmtont, dass Homosexuellen in Bedrehung vor die gesunde heterosexuelle Maatschappij sein. Der Verteller mag diese Diskriminierung deutlich durch Krankenartikel auf andere Material aus den Jahren 80 zu zitieren. In einer Szene ist es bei Vorbild Rasmus, die die anderen aus der Schweizer Krant Aftonbladet vorliest. Zitat: Dominé over Homosexuellen. Het is goed dat ze AIDS kregen. Maar het zijn niet alleen priesters, die AIDS als straf zien. Er zijn ook artsen, politici en andere mensen, die de ziekte AIDS een morele lading geven, of de ziekte als iets opvatten dat door de zieken zelf wordt veroorzaakt. Das bedeutet, Sieke wird als medepflichtig an seinen eigenen Leiden beschuldigt. Siegte staat dus gelijk an Misslucking, Ontarding, Trouwloosheid. Bauend auf Theoretici, so als Susan Sontag, die in ihrem Buch AIDS and His Metaphors untersucht hat, welche Betekenis er an die Siegte AIDS gehecht wird, tont Gardell, dass die Besauung von AIDS als Homo-Siegte in gefahrliche Tradition vortrat, nämlich die Tradition um Homosexualität selbst als ein Siegte zu besauen. Darum reagieren Gardells Hofpersonages auch besonders gefühlig und quetzbar auf die Wahntrauen und die Verachtung, warum man die Homosexuellen tegemoet treedt. Oft dat nu op grond van afkeer, angst of onwetendheid gebeurt, doet de eigenlijk niet toe. Het een is niet beter of slechter dan het ander, alles doet pijn. Dat is ook duidelijk te merken aan Rasmus' reactie op de zeker welgemeende waarschuwing van zijn ouders voor de nieuwe pest. Ze hebben in de krant gelezen dat, citaat, homoseksuelen die belangrijkste risicogroep zijn. En roepen hun zoon nu op om voorzichtig te zijn. Aan de ene kant zijn Rasmus' ouders natuurlijk ongerust, omdat ze weten dat Rasmus bij deze risicogroep hoort. Maar aan de andere kant proberen ze Rasmus' homoseksualiteit ook de hele tijd te ontkennen. Rasmus' moeder spreekt over haar zoons homoseksualiteit als over iets dat eigenlijk niet bij Rasmus hoort. Ze zegt, die homosex waar je met begonnen toen je in Stockholm kwam. Of, we weten dat je niet zo iemand bent. Rasmus voelt duidelijk dat zijn ouders zijn homoseksualiteit gewoon niet kunnen accepteren. Hij reageert gefrustreerd en boos. Niet alleen omdat zijn ouders hem niet accepteren zoals hij is, maar ook omdat hij zich ervan bewust is hoe gevaarlijk de ziekte voor homoseksuelen is. Niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid, maar ook voor alles wat ze tot de dag vandaag hebben bereikt. Vrijheid, vrolijkheid, trots. Uit Rasmus verontwaardigde reactie spreekt dus woede en angst tegelijkertijd. Hij schrijft tegen zijn moeder: ze hebben ons de klotenziekte aangepraat om ons terug de kast in te jagen. Maar dat zal niet gebeuren, mama. Maar natuurlijk heeft AIDS invloed op het homoseksuele leven. Dat kan niet anders. Angst, ellende en pijn verhinderen het onbekommerde genot van seks. De dood wordt een deel van het leven en het leven verandert, zowel in het grote als in het kleine. AIDS verandert vooral homoseksuele praktijken en ook stedelijke structuren. Waar vroeger een bekende pornobioscoop was, en namelijk een pornobioscoop met voor Zweden echt nieuwe toestellen zoals Glory Holes und Sucker's Bench, Private Cabins, zijn nu alle Glory Holes gesloten, er worden gratis condooms uitgedeeld en de mannen die erbij komen worden, citaat, verzocht om veilig te vrijen. De verteller verklaart, die mannen die hier nog steeds komen zijn bang en voorzichtig, iedereen weet dat je doodgaat als je met de verkeerde een nummertje maakt. Terwijl deze vorm van verandering als een aanpassing aan heteroseksuele gedragen kan worden opgevat, die in de bepaalde context waarschijnlijk niet als problematisch kan worden beschouwd, is het als gevolg van AIDS tot andere gebeurtenissen gekomen, die je daarentegen wel dergelijk als vervelend kan opvatten. Gebeurtenissen die man met de Engelse term straightening out kan beschrijven. Straightening out betekent dat alles wat als homoseksueel kan worden opgevat, geneutraliseerd wordt. Het wordt glad en recht getrokken, zodat het er daarna weer hetero of beter straight uitziet. Dat gebeurt vooral na de dood van de aan AIDS gestorven homoseksuelen. Als bijvoorbeeld Lars Oke gestorven is, wordt hem zijn homoseksuele identiteit sein homosexuelles Leben auch darauf wäre aufgenommen. Die Verwandten stören Kondolenzkarten und donieren Geld an het Kankerfonds, sodass darüber die Realität het Wort nicht über AIDS gesprochen, nur altijd über Kanker. Dass Lars auch an AIDS gestorben ist, dass er ein Homosexuell war, dass er einen jahrelangen Freund und Partner, Seppo, hat, wird vollkommen präferiert. Lars Oke hat können weten, was er so gebeuren, nämlich dass Homosexuelle nach dem Tod von homosexueller Identität wird entnommen. Er hat selbst gegen Rasmus gesagt, nach unserem Tod machen sie uns wer hetero, und anders wissen sie nicht, wo sie um uns können rauen. Als Rasmus sterbt, wird das eine bittere Wahrheit. Ob Lars Okes begraben ist, konnte Benjamin noch sagen, dass er in Rasmus Seker, Zitat, in hetselfde Graf kommen zu lehren. Aber als het so wer ist, ist da echter geen Sprache von. Integendeel, Rasmus' Vater Harald, die zojuist noch samen mit Benjamin an Rasmus' Doodsbeet gesessen heeft, verklaart nu, dass Benjamin mit alles, dat nu zal gebeuren, nichts zu maken heeft. Die ouders sollen die Rauadvertenties schreiben, zonder Benjamin darin zu vernomen. Sie sollen auch die hele Begrafenis organisieren, sonder dass Benjamin ja Inspraak in heeft, dat staan dat hij anwesig mag sein. Dat Benjamin en Rasmus vor Rasmus dood al hebben bepaald hoe de begrafenis zal verlopen, speelt nu geen rol meer. Rasmus heeft niets ondertekend en dus heeft Benjamin geen recht van spreken. 7 jaar geleden liet Harald zijn zoon naar Stockholm vertrekken, tegen zijn wil. En nu hij dood is, kan hij hem terughalen. Rasmus komt weer thuis. Hij wordt opnieuw hun zoon. De vader maakt duidelijk, Koppom is een klein dorp. Koppom is een klein dorp. En je, Benjamin, moet begrijpen, de hele familie is erbij. Dan zal iedereen het te weten komen. Je begrijpt toch wel dat het dan geen waardige begrafenis zou worden, maar een flikkercircus. En dat wil je toch ook niet. De vader is genadeloos. Je hoort niet bij de familie. En bij de moeder is het bijna nog erger. Ze concludeert, citaat, Rasmus is dood, we willen je niet op zijn begrafenis hebben. Hoewel diese Strategie von einer brutalen Reintegration in den heterosexuellen familiären Kontext in Rasmus' Fall schlacht und seine Homosexualität unsichtbar gemacht, ja hier letterlich genommen begraben wird, ist es auf lange Termin doch nicht möglich, die einkehr gewonnene homosexuelle Freiheit wieder abzusluiten auf in die Kast zu setzen. Eine belangrijke Strategie, um Widerstand zu bieten und zurückzufechten gegen die Poging, Homosexualität unsichtbar zu machen, ist eine Strategie, die die homosexuelle Szene, auf zumindest in bepaalde Delen von dieser Szene, alwaag successvoll was, uitgelaten festwieren. Ein gut Vorbild hiervan ist Lars Okes Verjaardagsfest, dass die Vrienden vieren, kurz vor Lars Oke soll sterben. Der Tod mag nicht het letzte Wort haben, das kann gewoon nicht. Het soll, eldus de Verteller, ein Fest sein, dat ze nooit zullen vergeten, ein Fest, dat de Tod trotzerde. Noch deutlicher wird diese Sort von Widerstand mit het Oog op Paul. Kenmerken für Paul ist, dass er in sein Leben altijd heeft reprobiert, alles mitzumachen und volledig zu renieten. Für Paul ist es dann auch von selbstsprechend, dass er nergens Spijt van heeft. Er heeft sein Leben geleefd, so als er het had willen doen, mit alle Konsequenties. Als Benjamin, der allzieke Paul, fragt, wat het voor hem zou betekenen als hij zijn leven zou kunnen overdoen, antwoordt Paul zonder te aarzelen, citaat, je kunt je leven niet overdoen. Dat is het hele punt. Het kan niet en Paul wil het ook niet. So als Paul sein Leben altijd in sein eigen Hand heeft gehouden, will hij dat nu ook met het oog op zijn dood doen. Daarom schrijft hij ook zijn eigen rouwadvertentie. Hij rief zo aan Benjamin mee en vraagt hem om ze na zijn dood in de krant te laten plaatsen. Ze bestaat slechts uit een paar woorden. Paul, ik heb geleefd. Net zo autonoom als Paul zijn eigen dood publiek maakt, organiseert hij ook zijn eigen begrafenis. Maar het woord begrafenis past hier eigenlijk niet. Doodsfest zou een beter woord zijn. Of nog beter, het openlijk ten toonstellen van het dode lichaam. Want dat is wat Paul wil. Niet terug in de kast worden gestopt, maar zich vrij tonen. Zich niet opsluiten, maar op het podium zetten. Het feest dat hij heeft organiseerd, begint ermee dat een jonge man het volgende duidelijk maakt. Zo, en de hele begrafenis vindt plaats in een theater. Paul is niet aan kanker gestorven. Hij is overleden aan de ziekte die de laatste 10 jaar zoveel van onze vrienden heeft weggenomen. En net zoals homoseksualiteit die liefde is die haar naam niet durft te zeggen, is AIDS de ziekte die wordt ontkend, waarvan de naam niet hardop mag worden gezegd, maar die stiekem en volstaand wordt gefluisterd. Gods straf voor de zonde, de homopest, AIDS. Maar vandaag zijn we bijeen om al die dode homo's te betreuren, want ze waren de meesten van allemaal, de moedigsten van allemaal, diegenen die het meest lief hadden, die door de worst zijn weggenomen. En dan treedt een gospelchor op, het bestaat uit travestieten, die met al hun kracht het liedje Mijn enige leven zingen. Keer op keer zingen ze mijn enige leven dat ik heb gehad, het enige leven dat ik zal krijgen, het enige leven dat ik ooit heb gewild, mijn enige leven. Het leven overwint de dood. Samengevat kan je dus zeggen, het thema AIDS ligt bijna altijd als een soort schaduw over het hele verhaal. Het motiveert het verhaal. Het maakt het verhaal noodzakelijk, maar het domineert niet. Over homoseksualiteit wordt niet alleen in verbinding met ziekte, ellende en pijn gesproken. Belangrijker, of tenminste even belangrijk, is het als onderwerp van lusten en bevrijding te vertellen. De vrijheid die de homoseksuelen in de jaren 80 hebben verkregen, is een vrijheid die hen niet meer kan worden ontnomen. Het is een vrijheid die veel heeft veranderd. Niet alleen voor homoseksuelen, maar voor alle mensen die zich niet willen laten normeren en reglementeren. Voor allen die seksualiteit, intimiteit, nabijheid en ook familie als een avontuur van vrijheid beschouwen, waaraan je je moet wagen. Ook en vooral tegen vertrouwde structuren, vormen, houdingen en praktijken, want zoals de verteller zegt, vrijheid krijgt je niet cadeau, vrijheid is iets wat je bevecht. Hartelijk bedankt.
Maar waarschijnlijk wel daardoor als je ook bedoelt
en discussie en ons kurs. So, er waren verdeelde opvattingen over de tekst. Ik weet niet, wil je iets erover zeggen?
Er was gewoon een deel van de groep die het...
Ja, ik weet, maar in...
die het heel populair geschreven vonden en heel sentimenteel. Dat ze daar moeilijkheden mee hadden. Maar ik deel die mening eigenlijk totaal.
En ik kan werkelijk recommenderen voor alle delen zijn op YouTube te vinden, alleen in Zweeds, zonder subtitel. Maar ja, eigenlijk dacht ik niet dat ik zo lang zou spreken en dat we nog een beetje tijd hebben om iets te zien. So, vooral die laatste scène die ik heb geschreven met Pauls begrafenis, is echt... ja, ontroerend, zeg je zo. So, also voor mij, ik begin altijd te huilen. Maar ja, het is echt zo, wauw. So, nu kunnen ze nog een keer vieren.
Ja.
En dat doen ze ja, met veel plezier.
En heeft Gardel ook een academische
recepties?
Afgezien van de eredoctoraat.
En nog niet. Er zijn een paar artikelen, maar geen boeken. Maar die trilogie is ja heel recent eigenlijk.
Ja.
So, er zijn een paar artikelen over het onderwerp AIDS of ja, buitenstander zijn. So, de teksten zijn misschien niet zo... moeilijk te interpreteren, so, het is heel duidelijk, so, alle symbolen die voorkomen worden duidelijk gemarkeerd of interpreteerd eigenlijk. Maar ja, ik denk het onderwerp vrijheid bijvoorbeeld, of, ja, man kan erover discussiëren hoe Gardel homoseksualiteit presenteert, so, dat is. Also für mich ist es auch ein bisschen essentiell, aber ich denke, ja, man kann echt eher darüber diskutieren, wie er es tut. Ich weiß nicht, als er nicht selbst in homosexuell war, misschien was die Rezepte da noch ein bisschen kritischer, so dass es misschien sein Vorteil, so dann kann ich echt nicht sagen, ja, aber das ist ja doch so Stereotyp, nee. All die Sexszenen, so, ja, das ist auch ein bisschen möglich für mich, die Achterstatten, ja.
Heel erg bedankt voor de interessante voordracht. Wat ik me afvroeg, Gardel's perspectief op de homoseksuele identiteit is natuurlijk heel kenmerkend voor zijn generatie en de emancipatiebeweging. In de kenschets dat het iets biologisch is, dat er geen keuze aangebonden is, dat het een monoliet, dat seksualiteit, seksuele identiteit een monolithisch gegeven is, dat je een beetje meedraagt als het ware.
Ja.
Tegenwoordig, in de 21ste eeuw, is er natuurlijk vanuit meer hoeken, want de queerbeweging is daar een reactie op gekomen. Ik vroeg me af of Gardel zelf daar ook een discussie over is aangegaan?
Niet zover ik weet. Ik heb er ook een beetje naar gezocht. So, ik heb het ook gemist, zo te zeggen. Maar voor hem, en ik denk dat is correct, dat is een ja, generatievraag. Voor hem is het zo een echte bevrijding. En dat is iets dat je heeft gevonden en dat je nu moet behouden. So, en, ja.
Ik verwachtte eigenlijk op het moment dat je het had over het gebruik van het woord flikker. Dat er dan misschien zo'n reflectie kon komen op het omarmen van scheldwoorden, wat dan gebeurt in de queerbeweging, in de Gardel zelf heeft blijkbaar nooit gezegd I'm your queen in een situatie met Victoria.
Ja, dat is
voor jezelf weer reclaimen van scheldwoorden, wat een spel met een identiteit mogelijk maakt, dat dat toch niet helemaal blijkbaar.
Als je hem het zijn verschillende souls ziet, dat natuurlijk speelt hij met stereotypen, dat doet hij. Maar ik denk dat hij trotz al aan een biologische idee zou vasthouden. So, ik denk dat hij daar niet over, of misschien voor zichzelf niet over wil discussiëren. Maar misschien, ik heb geen uitspraken over gevonden. So.
Dankjewel.
Ja.
Indien niet, dan dank ik u voor uw aanwezigheid nog een keer. Geef ik u mee dat we het de volgende keer hebben over het Nederlandse, een iets ouder boek, een stiek lichaam van Frans Kellendam, dat in de tijd best wel een stof heeft om nog in de